In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen op deze prachtige zondagmorgen. Van harte welkom bij Hour of Power. En ik weet dat heel veel mensen naar dit uur van kracht op zondagmorgen uitkijken. En daarom een bijzonder welkom bij mensen die het moeilijk hebben. Want we hebben in onze uitzending een boodschap van hoop. Bobby in de serie over de smalle weg praat over het thema Dien de Ander. En dan David White. We kennen allemaal Netflix, hè? Prachtige series daar, maar hij heeft Pureflix opgericht en ook een boek geschreven, Between Heaven and Hollywood. En dan een bijzonder moment in Shepherd Grove, want onze vriend Don Newman, die voor het kerstconcert van Hour of Power in december, 16 december naar Nederland komt, die krijgt een verrassing aangeboden door zijn koor. Ze gaan namelijk zingen zonder dat hij dirigeert en daar wist hij helemaal niks van. Don gaat afscheid nemen vanwege zijn leeftijd. En bij Hour of Power in Nederland heb ik te gast Judith Stoker. Ze heeft een bewogen leven achter de rug. En ik weet niet of je het beeld van de rups en de vlinder kent. Zij werd van een rups een vlinder. En als je vastzit in een cocon, blijf dan kijken, want Judith heeft een prachtig levensverhaal. Hartelijk welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Welcome to Shepherd's Grove. Thank you guys for being here. We love you. And I want to say today that you are stronger than you know, and your life makes a greater impact on history than you could possibly know. So thank you for choosing to be a source of goodness in our world. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Let's pray. Lord, we thank you that you called us here, and we come with expectation and desire and joy. And we're asking, Father, that you would open up heaven, that you'd forgive us of our sins, that you lift us up, that you take away our worries and our burdens, and help us to realign our minds and our hearts with your word. Lord, we love you. Form us into the image of Jesus Christ, we pray. It's in his name we pray. Amen.
Amen. be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Mark. Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Through your life in Christ, you are letting loose waves of goodness that will carry on through all history. Amen.
Well, today we have the joy to invite back to Shepherd's Grove an hour of power, David A.R. White. David, we're so glad to have you here. And if you don't remember, David is the leader of PureFlix and has been involved in making a lot of big Christian films recently. The reason you're here is actually not to talk about a movie, but about a little bit about your story from heaven to Hollywood. To talk about like the way that God, I mean, just you were in the middle of Kansas in a Mennonite community and how God brought you to Hollywood to use story to tell people about the gospel.
The tagline is chasing your God-given dream. And so it's all about how do you know if that dream that's inside of you, how do you take what's inside of you and turn that into the writing on the wall? How do you live out your passion in an actual day-to-day world? And so I just wanted to share my story with folks and that ultimately, hopefully, it would encourage you guys to chase your God-given dreams.
That's awesome. And you actually grew up in a pretty small Mennonite community in Kansas. And the reason Mennonite is so important, if you don't know, it's like a breakoff of Amish, where it's like, you know, we really want to limit a lot of things like movies. How did you go from, I mean, your dad was a pastor, right? Mennonite pastor. You're born in Tulsa, my old hometown, but you lived in Kansas. How did you go from there to making films?
Yeah, well, I kind of was like the last person on the planet that probably should have gone in the movie industry.
Yeah.
You know, like all of us, God puts these dreams and desires into our heart. Romans 12 talks about we all have different gifts according to the measure given to each and every one of us. And for me, God had put this desire to go into the entertainment industry at an early age.
Did you just come out being like, I want to make movies? Or did you get into films first and then become a director?
Well, I went to Moody Bible Institute, where my entire family had gone, graduated, and met their significant others there.
Because
when you're from a small town in Kansas, right, there's not a lot of options. So, you know, it was a chance for my family to widen the gene pool. I went to Christian college.
Yeah.
But unfortunately, after a year, I said to my dad, I want to leave Bible school and I want to go to Hollywood to be an actor. And
he was thrilled.
It was kind of like that.
Yeah.
You know, I love my father for saying this. He said, David, as long as you serve the Lord and keep him first and foremost in your life, then whatever you pursue, then we support you.
Your films have done so well. I believe that it's just, you didn't come here to be famous. You came here to do something good for people, to do something good for God. And don't you think that's really why you've been blessed in the way you have?
I think, you know, I don't know, other than to the extent of if you live God's dream for you instead of the dream you have for yourself, then you will not fail.
Oh, that's so good.
And it's about the faithfulness of God. And so my message in the book is just to encourage folks to take what's inside of them, mm-hmm. right? Weigh it out, obviously, see if it is from the Lord, and then chase that God-given dream. And then you will be amazed to see what God will do with it. And he did it for me. I love this quote, a dream deferred is not a dream denied, for God can bless you with a dream bigger than the one you ever had for yourself. And he did it for me, and he can do it for all of you guys.
Amen to that. Thank you, David, for all you do. Appreciate you.
You guys.
God bless you.
Jesus.
En dat was een verrassend optreden, althans voor Don Nieuwen van het koor van Hour of Power. Don Nieuwen neemt afscheid als dirigent van dat koor. En wat heeft hij dat koor tot grote hoogte weten te brengen? Het is een van de beste koren ter wereld. En het koor, met het naderende afscheid, wilde hem verrassen en laten zien: Don, wij kunnen ook zingen als jij niet dirigeert. En dat deden ze. Je zag Don niet voor zijn koor staan. En ze zongen het ontroerende My Jesus, I love thee. Mijn Jezus, ik hou van u. Nou weet je, soms is dat ongelooflijk moeilijk om dat te zeggen. Als het leven tegen zit, als je onder druk staat, als je het niet meer ziet zitten. Alleen al om te zeggen van iemand houdt van me, dat is bijna ongelooflijk. En mijn gast van vanmorgen kan daarover meepraten. Ik kreeg een brief van haar en daar stond in: Jojan, je weet vast niet meer wie ik ben. Lang geleden, met de opname met Henk Binnendijk, Een Wereld van Verschil, daar was ik bij, ben ik tot geloof gekomen. Het was een bijzonder weekend voor mij, want ik zat volledig in de knoop, want ik werd seksueel misbruikt. Ik ben een lange weg gegaan naar het herstel. Maar achteraf kan ik zeggen dat God alles doet medewerken ten goede. En nu ben ik bezig om anderen te helpen. En Judith Stoker, goedemorgen. Fijn dat je hier bent. Ik kon je me nog vaag herinneren. Ja.
Het was ook lang geleden.
Lang geleden, ja. Toen we alle twee nog heel erg jong waren. Ja. Hè? Maar we voelen ons jong van hart.
Zeker.
Okay. Je zit hier te stralen, maar je hebt een hele tijd gehad dat je niet kon stralen. Je komt uit een gezin dat zondags trouw naar de kerk ging. Aan tafel werd gebeden. Maar er was ook een geheim in dat gezin.
Ja.
Jouw broer, vertel het zelf.
Ja. Ik ben seksueel misbruikt door mijn broer. En op een bepaald moment is dat gestopt, omdat mijn moeder dat ontdekte. En eigenlijk daarna moest het ook meteen...
Maar mag ik aan je vragen waarom je dat toeliet?
Ja, ik was jong en de dreiging die er lag, die maakte dat ik zoiets had van... ja, ik zeg maar niks, want ja, wie weet wat er dan gebeurt.
Dat mensen seksueel misbruikt worden is al afschuwelijk.
Ja.
Maar dat een eigen familielid dat doet... Had je niet zin om zijn keel dicht te knijpen, bij wijze van spreken?
Nee, ik was te bang.
Ja?
Ja, ik was te bang. Ik dacht van, ik ben niet tegen hem opgewassen. Het is ook niet iets waar je over praat met je vriendinnen op het schoolplein. Of ik zocht wel soms naar contact bijvoorbeeld op school, dat ik dan langer bleef hangen. En dat ik dacht, zou ik de meester iets vertellen? Maar ergens durfde ik het niet. Want ik dacht van, ja, wat gaat er dan gebeuren? Doet hij mij wat aan? Of ja, dat...
Even, want dat is heel vaak wat je van slachtoffers hoort. Hè? Ze zijn bang om het te zeggen, ze durven het niet bekend te maken. En soms vraag je als buitenstaander af, hoe kan dat dan zo lang doorgaan? Maar dat is een van de redenen.
Ik denk dat dat een van de redenen is. En dat heeft te maken, denk ik, met macht. De macht die de dader heeft over een slachtoffer.
Ja.
Ja.
Dan wordt het ontdekt door je moeder.
Ja. Ja, en eigenlijk reageerde zij in de trant van... Ja, waarom heb je nooit iets gezegd? En wat zij deed, ik weet het nog, eigenlijk als de dag van gisteren. Ik sliep op een zolderkamer en mijn broer die ging weg bij mij. En mijn moeder die draaide de deur achter hem op slot. Zo van, dan kan er niemand meer bij je komen. Maar daarmee was ik daar alleen. En ja, daarna is er ook eigenlijk nooit meer een woord over gesproken.
In je boek beschrijf je het als, het werd het. Het werd niet besproken. Ja. Het was voorbij.
Het mocht er niet zijn.
Ja.
Ja.
Want dan zit je nog aan tafel met de broer die je dat heeft aangedaan. Je zit aan tafel met een moeder die weet wat er gebeurd is. Je zit aan tafel met een vader. En waarschijnlijk is dat ook uit een stuk machteloosheid. Ik wil ze niet veroordelen.
Ja, nee.
Maar en op zondag ga je naar de kerk.
Ik moest als lastige puber uiteindelijk dan maar in gesprek met een ouderling van de kerk. En mijn moeder had hem verteld van nou, dit heeft er gespeeld. Dus hij wist er ook van. En hij zei tegen mij van, Judith, het is voorbij, hè? Het gebeurt niet meer. Dus laten we het vergeten en vergeven en met de mantel der liefde bedekken. En laten we het er niet meer over hebben.
Ja, lekker.
En daar kon ik mee, daar kon ik dat gesprek mee uit. En of ik maar weer normaal wilde gaan doen.
Ja. Het is een tijdje geleden dat het gepasseerd is. Is het veranderd? Er is natuurlijk veel meer publiciteit en kennis gekomen over seksueel misbruik. Maar het schijnt nog net zoveel te gebeuren als vroeger.
Ja, ik geloof niet dat het veranderd is. En dat vind ik ook heel erg om te zeggen. Want dat betekent dus dat er nu nog steeds mensen zijn die dit overkomt, of kinderen die dit overkomt, en die er niet mee naar buiten durven. Ik denk dat er wel misschien meer oog is voor de signalen. Maar het gebeurt nog steeds en nog steeds in het geheim. Het is echt onrecht wat er gebeurt.
Ja. Ja. Vind je dat God jou dat onrecht aandeed?
Nee.
Nou, dat zeg je nogal kordaat.
Ja, daar ben ik heel kordaat in. We leven in een hele gebroken wereld. En daarin heeft de zonde het voor het zeggen. In deze wereld. En ja. Ik geloof dat het nooit Gods bedoeling is geweest dat ik dit zou moeten meemaken. Nee, dat geloof ik niet.
We zijn de mensen met een vrije wil.
Dus, ja. Ik denk, kijk, het is een keus geweest. En of dat dan een bewuste keuze is, of dat er sprake is van een psychische ziekte of wat. Maar het is een keus geweest van mijn broer om dat te doen.
Ja.
En ja, daar ben ik het slachtoffer van geworden. En het is niet, dat is niet ingegeven door God.
Nee,
zo is God niet.
Nee. Ben je er helemaal doorheen?
Ja, ik ben er helemaal doorheen.
Dat maak je niet veel mee, hè?
Nee.
Want ik ontmoet mensen die waar het 40, 50 jaar geleden is gebeurd en die vertellen het alsof de dag van gisteren is.
Ja.
Hoe ben je er doorheen gekomen?
Ja, dat is een lange weg geweest. En een weg waarin ik ook door heel veel mensen steeds een stapje verder ben geholpen. En ik denk, hoe kan het dat de ene doorheen komt en de ander niet? Dan voel ik me ergens verlegen met de situatie. Dan denk ik van, oh, hoe kan het dat ik zeg maar nu gelukkig ben, een praktijk heb, een geweldige man. En terwijl een ander daar eigenlijk nog middenin blijft zitten. En ik denk dat het er vooral heel erg mee te maken heeft. Durf je met je verhaal in de openheid te komen? Durf je het aan om het te gaan verwerken? Durf je de herinneringen te delen met anderen? En ik denk ook, durf je Gods liefde daarin te laten?
Dat vind ik een mooie, hè?
Ja.
Want hoe doe je dat dan, Gods liefde binnenlaten?
Wat ik heel erg gemerkt heb, is toen ik mijn verhaal ging vertellen en ik heb een echtpaar ontmoet die mij vanuit de kerk uiteindelijk begeleid heeft, echt jarenlang. En altijd als ik iets vertelde, dan zeiden ze daarna, zullen we samen bidden? En dan baden ze en dan legden we als het ware die herinnering in Gods handen. En dan kon God ook laten zien van, maar wat er ook gebeurd is, ik was daarbij en ik heb jouw tranen en jouw pijn en jouw ellende gezien. En ik wil het nu genezen. En ja, ik heb dat echt ervaren dat dat kan. Maar niet van de een op de andere dag. Het is echt een lang proces geweest.
Ja.
Ja. Met vallen en opstaan ook heel erg.
Nou, maar dat begrijp ik. Ik vind het wel mooi dat je er zo openhartig over vertelt. Want ik denk ook dat je daar veel anderen mee helpt. Mogelijk ook mensen die kijken, die kunnen straks onze hooplijn bellen. Daar zal ik over vertellen. Je hebt een poging gedaan om het goed te maken met je broer. Het goed te maken met je ouders.
Ja.
En dat is...
Nee, ja, dat is niet gelukt. Nee, met mijn broer heb ik eigenlijk niet echt een poging gedaan om het goed te maken. Hij heeft op een gegeven moment wel een brief naar mij geschreven, maar dat was in een voor mij te vroeg stadium. Daar kon ik toen niet zoveel mee, dus dat heb ik eigenlijk laten rusten. En ik heb hem ook als het ware wel losgelaten in mijn leven. Ik heb de gebeurtenissen verwerkt en ook echt wel ben op het punt gekomen dat ik kon zeggen van ik kan het je vergeven. Ook al hebben we het dan niet, zeg maar, face-to-face naar elkaar toe uitgesproken.
Stefan, die nou zit te kijken en hij hoort, daar zit mijn zus en die wil me vergeven.
Wat voor mij bij vergeving heel belangrijk is, is dat het van twee kanten komt. Ik zeg wel eens van, je kan pas vergeven als er ook erkenning is voor jouw pijn. En daar zit voor mij een hele belangrijke, een hele belangrijke schakel.
Ja.
Kijk, op het moment, en daar is het eigenlijk misgegaan in het proces met name mijn moeder. Ik heb haar een brief geschreven, zo van dit heb ik gemist, dit is voor mij heel moeilijk geweest. En niet zozeer in de beschuldigende vorm, maar meer hoe het voor mij geweest is. En wat ik daarmee hoopte, is dat er erkenning kwam van weet je, er zijn fouten gemaakt. Ik ben er niet voor je geweest. Ik zie hoeveel pijn je dat heeft gedaan. En als dat stukje niet komt, ja, dan is het heel ingewikkeld. Dan kun je eigenlijk niet verder met elkaar. Want dan mag het er nog steeds niet zijn.
Nee. En dat is nog tot de dag toe.
En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds.
Ja,
ja.
Erg, hè?
Ja, dat is verdrietig.
Ja, ja. Want als christen word je ook opgeroepen om voor zover mogelijk hou vrede met alle mensen.
Ja, klopt.
Je bent van een rups een vlinder geworden.
Ja. Ja, dat is een mooie, dat vind ik een mooi beeld.
Ja?
Ja, ja. Ja, het vlinder is ook het logo van mijn praktijk. En ik denk ook dat dat uiteindelijk is waar ieder mens eigenlijk voor bestemd is.
Ja.
Je bent een rups, je gaat ontwikkelen, je gaat eten. Soms eet je de verkeerde dingen. Je komt uiteindelijk in een cocon. En van daaruit kun je je losse wurmen, zou ik bijna zeggen. En als vrije vlinder de wereld ingaan.
Ja, wat het mooie is nu, je helpt nu mensen die in de problemen zitten.
Ja.
Je hebt een zware opleiding als therapeut achter de rug.
Ja, nog bezig ook.
Kijk.
Ja.
En als mensen nu binnenkomen, dan herken je het gelijk. Dan zeg je, oh ja, ik voel wat je voelt, ik snap.
Ja. Ja, dat. Maar vooral ook dat ik denk, als ik eruit ben gekomen, dan kun jij er ook uitkomen. Dus ik ben ook heel hoopvol. Dat wil ik ook echt uitstralen naar de mensen toe. Van wat je ook hebt meegemaakt, er is echt een weg uit.
Ja.
Ja.
De rups die een vlinder werd, maar toch nog altijd een beetje een gewonde vlinder is. En niet alleen vanwege het seksuele misbruik, maar ook omdat je geen kinderen kunt krijgen.
Ja, ja. Ja, dat was eigenlijk een extra, nou, zou je kunnen zeggen, domper op mijn leven. Ik had op een gegeven moment Jan Willem leren kennen. We waren getrouwd en ja, een aantal jaar na onze trouwen hadden we zoiets van, nou, het is redelijk stabiel. Mijn verleden was enigszins tot rust gekomen. Nou, tijd voor kinderen, zo simpel denk je dan. En ja, eigenlijk heel snel bleek dat het bij ons niet zou gaan lukken. En we gingen door een medisch traject en binnen een aantal maanden stonden we, ja, eigenlijk op de stoep van het ziekenhuis met de boodschap van, ja, voor jullie is er geen kans. In ieder geval niet op natuurlijke weg, maar ook niet met allerlei technieken en hulpmiddelen was de kans heel klein dat het zou kunnen.
Ik zag Jan Willem met jou binnenkomen hier bij mij thuis. Ik denk, wat een gezellig stel, wat een gelukkig echtpaar. Dus dat is mooi dat je samen blijft, want jullie hebben ook dat weer omgezet in iets positiefs.
Ja.
Want we hadden het over de vleugels van de vlinder, maar jullie hebben ook nog de vlerken van een adelaar die jullie uitspreiden over kinderen die zwaar getraumatiseerd zijn en enorme psychische problemen hebben.
Ja,
je hebt een opvanghuis, zoals dat heet.
Ja. Ja. Ja, wij zijn op een gegeven moment, nadat we de boodschap hadden gekregen van jullie blijven kinderloos, nou, dat geeft je eerst een plek, voor zover dat kan. Toen zijn we ons gaan oriënteren en toen zijn we de pleegzorg ingegaan. En van daaruit, ja, van het een kwam het ander, zou ik bijna willen zeggen. Het begon met één en het werden er twee en toen werd het er drie. En uiteindelijk werden we gevraagd om een gezinshuis te worden. En dat zijn we nog steeds.
Ja, en in dat gezinshuis wordt naar ouderpower gekeken.
Ja.
Leuk.
Ja.
Mooi.
Ja.
Wat is de belangrijkste les die jij mee wil geven aan onze kijkers?
Dat wat je ook hebt meegemaakt in je leven, dat het mogelijk is om het nu goed te hebben. En dat hoe slecht mensen misschien ook dingen bedoeld hebben in jouw leven, of hoeveel ze ook kapot hebben gemaakt, er is altijd nog een God die daarboven staat en die iets heel hoopvols voor jou in petto heeft.
Ja.
En hij kan echt omdraaien wat mensen kwaad hebben gedaan, kan hij tot iets heel moois maken.
Ja. Je hebt er twee boeken over geschreven.
Ja.
Deze is net uit, Adem in, Adem uit.
Ja.
Leven in het ritme van Prediker.
Ja.
Prediker was koning Salomo. Wat een wijsheid heeft die man, zeg.
Nou, hè?
Ja.
Dat is een van mijn favorieten.
Ja, mij ook.
Ja,
Spreuken en Prediken, daar kan ik nooit genoeg van krijgen.
Nee.
Adem in, adem uit, dat is jouw oproep. En je hebt ook nog Traan in mijn koffie geschreven.
Ja.
Dat gaat over het verwerken van alles wat je hebt meegemaakt.
Ja.
Maar dit is een blij boek. Ik heb er met plezier in gelezen.
Mooi.
En het is ook een mooie curve, vind ik.
Ja. Ik vind zelf heel mooi dat al die seizoenen die komen terug in je leven.
Ja.
En dat is het leven. Het is niet alleen maar zomer waarin alles bloeit en het lekker warm is en de zon schijnt. Het kan ook winter zijn waarin alles heel doods lijkt.
Ja.
Maar altijd komt die lente weer.
Ja.
En komt er weer een nieuw leven. En dat vind ik zo mooi, ook aan de voorkant van dit boek.
Opgedragen aan een mevrouw die heel ernstig MS heeft. Trouwe kijker van Hour of Power.
Ja.
Erg leuk dat je het boek aan haar hebt opgedragen. We hopen hier haar, Lia heet ze, ook nog een keer te mogen verwelkomen. De vier seizoenen staan hier, maar ik heb ook vier seizoenen voor jou.
Oh, echt?
Ja.
Nou.
Je begint al blij te kijken.
Ja, ben benieuwd.
Het is ons moederdag geschenkt.
Oh.
Je bent geliefd.
Oh, wat mooi.
Ja,
prachtig.
Het voelt niet zwaar aan, hè?
Nee, het is heel luchtig.
Wij zijn net als God, die geven geen lege doosjes. Die geven doosjes met inhoud, dat is hier. Kijk eens.
Oh.
Vier seizoenen en vier kopjes.
Prachtig.
Met een hartje erop.
Ah.
Leuk, hè? Je bent
heel erg mooi.
Ja. Laat niet, ik geef het gauw aan jou, want ik ben zeer
onhandig. Ik ga het op mijn praktijk zetten, dat weet ik nu al. Ja,
okay.
Prachtig.
Mag ik je heel hartelijk danken voor je
heel graag
openhartig verhaal. Ik sluit af met deze vraag. In je boek las ik een aantal bijbelteksten die jou enorm hebben geholpen.
Ja.
Wat is jouw favoriete tekst?
Dat God alle dingen laat medewerken ten goede voor wie gelooft in hem.
Nou, dat is een mooie afsluiting.
Ja.
Dank je wel en heel veel zegen.
Dank je wel.
Bring forth the word of God.
Friends, would you join me? We're going to say this creed together as we do every Sunday. We're going to realign our identity with the Word of God. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Today I'm going to talk about fame and glory, impact, leadership, and what Jesus says about all these things. And I want to begin this morning first by affirming in you that you are doing a lot more than you know. Many of us, we feel in life, we wonder if, especially as we get older, if we really did anything that mattered, if we really made a difference in the world. And many of us, especially those of us who are younger, have a desire to be famous, to be well known. And I actually think that if you have that desire to be famous, that usually it's not from a bad place. I think most people that kind of want that, they want it because they want their lives to have an impact. And I think you get this message sometimes from the world that if you're famous, then your life really mattered. In other words, if you're a great politician or actor or singer, or you write a best-selling book, or you do something that most people know you for, well, then you really made a difference. And I believe that the first part is good. I want to have a life that makes a difference in the world, but I think the second part is missing something. That it's okay and even great sometimes to have a claim and to succeed and even be famous, that in the end, that's really not what's going to matter. We'll talk about that in a bit. But what I want to argue today is that in spite of being famous, your life is having a much grander impact than you probably know, and especially more than you feel. I remember I was driving Haven to school recently, a few days ago, and we always talk about stuff, you know. And she was saying, "Daddy, I learned something. DR means doctor, and JR means junior." And I said, "Oh, like Dr. Martin Luther King Jr.?" She goes, "Yes, he was a great man." And I said, "He was a great man. He's an American hero." And she said, "So it's for Dr. King." I said, "Yep." And I said, "Or someday can be for Dr. Haven, Dr. Schuller, you know, Haven Schuller." And she said, "Daddy, my dream isn't to be a doctor." I was like, "Well, that's okay. Mine isn't to be a doctor either." He said, "My dream is to be either a famous singer, a famous artist, or both." And of course, I said, "You're going to be both. You're going to be both a famous singer and a famous artist." But it shines light. The key word, I think, for Haven is that, and in her innocence as a child, "I want to be famous." You know, I don't think it was as much about being an artist or being a singer as much as being famous. And I think children reveal in many ways what many of us have, this desire to be well-known. And I want to change that thought. I think that most of us who want that, it's, again, coming from a good place. We want our lives to just matter. And what I feel like the Lord is saying for you today is whether or not you're famous, your life matters in real ways. You are having a bigger impact than you know. And I think when we get to the end of life and we make an accounting of the decisions we've made, many of us will regret that we focused so much on stuff that in the end didn't matter, and didn't focus enough on, in the end, the stuff that really does matter. Many people who are famous, who are very successful, many, if not most of them, seem to struggle with things like despair, depression, meaninglessness, and yet they've achieved many of the things that LA tells us we need to achieve. Why is that? There was an event, Simon Sinek, who's a tremendous author and secular author, wrote a book on leadership. It was great, called Start With Why. And he shared a story about how there was this elite gathering of CEOs and some of the most powerful people and richest people in the world. And in this room, the guy who started the speech had everybody raised their hand. He said to them, how many of you have reached your financial goals? And almost every hand went in the air. And then he said, how many of you feel successful? And almost every hand went down. Almost every hand went down. You see, all people struggle with this feeling that I'm not really successful, and it's easy to ascribe that to not having done something really big and momentous. Today I want to talk about that. Jesus teaches us that the biggest impact is in the deep places, not the wide places. In Jesus' day in the Roman Empire, it was all about glory. They had a cooler word for fame. It was glory. Because glory encompassed more than being well known. It meant that you had these huge trophies that you defeated some barbarian army, or you did, built some monumental city or something. And they believed that if they could do something so awesome with their lives, that they would sort of live forever in the memory of others because of their achievements. And so Julius Caesar and many wealthy Romans grew up with the idea that unless you do tremendous, great, big things, your life doesn't matter. The dream was glory, They had this quote. They said that a man dies twice. One when breath leaves his body, and again when his name is spoken for the last time. So this idea was, if people speak your name forever, you'll live forever. So, in other words, hear me out, guys. In Jesus' day, the prevailing secular view was you can live eternally by gaining glory for yourself. Become famous, become a hero, become a celebrity, and you will always be remembered. And though in a way you're dead, in another way you're alive because people will talk about you forever. I want you to know something. Again, I'm going to keep saying this. It's easy when we're doing little things like raising kids or doing small things in a ministry or doing things like reaching out to our neighbor at our workspace or doing things like being a quiet, loving presence for hurting people. It's easy when we're doing those little things to feel like it's not really having an impact on history, for example. And I want to promise you, it is. We're going to talk about it a little bit more in a minute, but in Mark chapter 10, Jesus repeats this theme over and over. In Mark chapter 10, there's these two guys, James and John. They're two of the 12 that are following Jesus. And you have to understand something about the disciples. The 12 disciples, actually, many of them believe that Jesus is ushering in a theocracy. He's talking about a changed heart and like a new culture, a new life that's going to bleed into all nations. Rather, they think there's going to be an actual throne, a throne room. It's going to be in Jerusalem, and there's going to be a God King, Jesus, who's a theocrat, and they're going to be like his governors and lieutenants. And so what they're doing towards the end, as he's getting close to Jerusalem to establish his kingdom, is they're vying for position in the new government. So James and John say to Jesus, Lord, when you enter into your kingdom, we are asking you that we sit one of us on your right hand and another on your left. What does that mean? We want to be the number two guys in your kingdom. We want to be the second most powerful people in your kingdom, second only to you. And what they're saying is, look at all that we've done. We deserve essentially Roman glory in your kingdom. Remember us, put us in the highest position at your right hand and your left. And Jesus says to them, you don't know what you're asking for. First, these positions have been saved for someone else. But I have to ask you a question. Can you drink the cup I'm going to drink? And can you wear the baptism I'm going to wear? And they said, yes, we can. And he said, you will receive the baptism that I've received, and you will drink of the cup that I've drunk. And a lot of people think that means martyrdom. And they were martyred. But he says to them, but things are going to be different in my kingdom. And the word of God says this. He says, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles, or Romans, those in the Roman Empire, they lord it over people. And the high officials exercise authority over others. Not so with you. Instead, Whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave to all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, to give his life as a ransom for many. Later, when Jesus is washing their feet, he says, no servant is greater than their master. In the same way that I have served you, go and serve one another. In Jesus' upside-down kingdom, the least become the greatest, and the greatest become the least. In Jesus' kingdom, to be great means to serve. Or as my grandpa would say, to find a need and to fill it. You feel successful when you're meeting the real needs of other people. That's when you feel it. Not when you've elevated your own ego, not even when you've gotten famous, but when you've helped others. And let me tell you something. If you're not a Christian or you're a secular or atheist, there is real wisdom here. The greatest people in history are not the Julius Caesars and the Napoleon Bonapartes. They're the Dr. Kings and the Mother Teresas. Those are the true heroes. Those are the ones that are remembered, the ones who served others and oftentimes died in the process of helping those in need. In the kingdom of God, the greatest are those who serve, not those who are being served. And although we always want to look out for boundaries and we don't want to neglect our own needs, God has called us to have a big impact in a deep way before a wide way. Let me explain that. Remember the song Deep and Wide? You grew up in Bible in Sunday school. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Thank you, choir. You guys are the best. I think God wants us to have a deep impact and a wide impact. I think he wants both. The wide impact is the thing that everybody sees. That's the reach of your audience. That's how many people see you, know you, or touched by you. But the depth of your audience is how much you've touched them. And not just your audience. I'm talking about the people in life. And the depth of your reach is really, in a way, unknown. The width of your audience is measurable. The depth is unknown. You can't know. And so very often we neglect the deep things, like caring for our kids, for the wide things, creating some new project or ministry. Both are great, but I believe that the scriptures are telling us that the deep things matter more. That if you have to choose, if you have depth and width, and the width gets cut, but you have depth, the width will grow back. If you have width, but no depth, and the width gets cut, it's gone forever. The things that last are the things that are deep, not the things that are wide. Jesus is the greatest leader who ever lived. And the reason he's the greatest leader who ever lived is he understood the dynamics of how we are all connected and how the little decisions we make have a big, big impact. Jesus shows us what it means to truly lead. What it means to truly lead means to meet the needs of others. Jesus' goal was not to glorify himself, although he will be glorified for all time. Jesus' goal was to bless people. That's all he did. He went around giving wisdom, healing people, raising people from the dead. He didn't go around making people sick. He didn't go around condemning everyone. He was here to bring people to life. And he did, and he's still doing that. And it seemed like Jesus focused on 12 people, not the mobs. And that movement, that's what we're a part of, that movement. All of us, everyone in this room, the millions of people watching on TV are a part of one man touching 12 lives. Jesus never wrote a book. He never left his country. He never met an emperor. And yet he's the most famous, important person in history. AD and BC is all built around his birth. Why? Because he realized that it's about serving others. He realized it's not about the width, it's about the depth first. If you want to reach a wide audience, you got to reach a deep audience first. You can change the whole world and all of history by believing and investing in one person, not just 12. What you're doing for others is so important, and you'll see it someday. You'll see how you touched one domino and how millions were touched because of your faithfulness. And I'm so proud of you. I'm so proud of you. It's easy being a grandparent, being a parent, being an everyday employee, doing the road things in life, and just being faithful to God in those little things, to forget that being faithful in those things makes all the difference in the world. And by the way, don't give up on the promise that God really does have a big dream for you. It's coming. But you focus on your character, and God will focus on your calling. That's a promise. It's about the individual, not the masses. It's about serving, not being served. And it's about secrecy, not fame. And I know there's an irony about, like, you know, I'm a pastor. I'm talking to a lot of people, and there's a lot of people watching on TV. And there is an irony in me talking about this. But I just want to say that my hope in life, like, I love this ministry, and I love Hour of Power. But I hope that, I know that the greatest accomplishment I can ever have is to be a great dad and a great husband. And if I fail in those areas, then all this, in a way, in the kingdom of God, is almost forfeit. I believe that. And the pastors that I've seen that have gone the longest and been the happiest and done the best are the ones who recognize the importance of family and friends and the little things. If I ever leave the ministry, it'll be because of my two kids. And the greatest thing I'll accomplish in my life will be those two kids. And that's not in any way to say that I don't love this ministry, and I do. But I have to recognize, we all have to recognize in life, it's those little things, those little lives that depend on us that are the most important. Can I get an amen?
Amen.
Hey, all right, that's a good one. The power is in the secrecy. The power is in the small things that nobody sees. The power is in the secret places. I think of myself in some ways as a bit of a Sermon on the Mount scholar. I loved Sermon on the Mount. I studied it for years. I memorized it. I translated it from Greek. I love it. I in almost every sermon, I cite it at some point or another. And one of the big things that was a big surprise that very few, including Dallas Willard, ever pointed out about the Sermon on the Mount was this reward component. Jesus talks about a reward constantly through the Sermon on the Mount. He keeps asking this question, if you do this, what reward will you get? If you do that, what reward will you get? I infer as I'm reading it that I'm supposed to get a reward, that there's some reward I'm supposed to attain. What is the reward? It's eternal life, it's treasures in heaven, but it's also blessing in this life too. There's this part where Jesus says, seek first the kingdom and his righteousness, and all these other things will be added unto you. So he says, when you give to the needy, don't let your left hand know your right hand is doing, or else you'll lose your reward. When you pray, don't do it so everybody can see it, or else you'll lose your reward. When you fast, I'm so hungry. I haven't had waffles today. You'll lose your reward. I believe that and so often we get so frustrated when we do great things for others and nobody notices. We feel offended, we feel hurt. But I believe that the less people notice and the greater the deed, the greater the reward that's coming. I believe that. In fact, I penned together this very well done, this is my handwriting. I didn't take art or English. Like this, I believe that the greater the deed and the lesser the acclaim, the greater the reward is in the middle. And you feel like I've been doing all this stuff and nobody notices. Praise the Lord for that. Your heaven is going to open up so wide for you. There's going to be so much blessing. There's not going to be enough room to contain it. The only thing better than not receiving acclaim for your good deed is to be persecuted for your good deed. Man, if you can get people blogging about you, if you get somebody to fire you, if you can go to jail for doing some great deed, oh my gosh, the reward is going to be so big. It's going to be like over the moon. That's the way things work in the kingdom. You want to be blessed, do great things, and hope nobody notices. Not me, right? When I do something great and nobody notices, I get all my feelings hurt. And wonder why I didn't get a thank you card. What does Jesus do? When Jesus does something great for somebody, he's like, don't tell anybody. Right? Don't tell anybody. Don't tell anyone. Just keep it to yourself. You're welcome. It almost is like, I wasn't supposed to do that. Just don't tell anybody. I want you to know God sees the good things that you've done and the good things you're doing. He's so proud of you, and so am I. I am so proud of you because I'm going to be standing with you on that day when you see the great impact your faithfulness in the little things did for millions of people.
Millions.
God likes to use imperfect people to do impossible things. God likes to use, to raise up heroes along with their flaws, in spite of their flaws. All of their flaws are still there. They're still greedy. They're still angry. They're still neurotic. They're still unpredictable. They're still mavericks. And yet they still do incredible things for God. And I want you to know, I want you to know that many of the shiny, perfect heroes that you see are not as shiny and perfect as they look on Facebook. You need to know that you need to know, one, that you're having a bigger impact than you know, and two, God's going to get you to your destiny, and you don't have to worry about it. You focus on your character, God will focus on your calling. He'll get you there. It's a word from Him. You focus on the depth, He'll focus on the width. You focus on your heart, He'll focus on the people. You focus on your character, He'll focus on your calling. He will get you there. Your actions matter. And you may not be famous, but you're powerful. And you're making a big difference. And you're making a good difference. And that difference is tilting the balance in the right direction. And God, am I thankful for you. I am so thankful for you. And I'm proud of you. Lord, thank you for calling us here. We pray, God, that you would put a peace in our heart that in our faithfulness and obedience, we're making a difference in the world. And I just want to pray for everyone that's desperate for a big dream. Lord, we are big dreamers here. I pray, God, that you would help every person reach that dream and fulfill it according to your goodness and faithfulness. Thank you, Lord. You're not condemning us. You're not judging us. You're lifting us up. You've forgiven us. You're proud of us. We love you. And all of us, we depend in Jesus' name. It's in His name we pray. Everyone said, amen. Amen. Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His countenance upon you and give you His peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En zo zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van Hour of Power. En ik hoop dat je met genoegen hebt gekeken. Volgende week weer het vervolg van de smalle weg waarover Bobby spreekt. Welke weg we moeten gaan met elkaar en met Jezus. En ik spreek met een beroemde Nederlands-Amerikaanse archeologe. Jarenlang deed ze onderzoek in Israël, het land van de Bijbel. En deed daar een bijzondere ontdekking. En daar hoop ze volgende week over te vertellen. En ja, Judith, je zit er nog steeds. Ik ga dit voor jou inpakken. Maar misschien wil je me even helpen.
Ja hoor.
Want even voor onze kijkers. Dit is ook ons moederdaggeschenk. Dus als je vrouw of je moeder of een ander wilt verrassen. Nou, dat ging goed, Judith.
Ja.
Dan is het toch wel heel leuk om dit te krijgen. Hè? Je bent geliefd en jij gaat hem in de praktijk gebruiken.
Absoluut.
Over de praktijk gesproken. Heel veel mensen zijn waarschijnlijk aangesproken door wat je zei. Wij hebben de hooplijn waar mensen achter de telefoon zitten op een bepaald aantal uren en luisteren. Je kunt helemaal anoniem zijn en hulp en advies geven. Dat geef jij ook. We zullen even laten zien waar mensen jou kunnen bereiken. Nogmaals dank. Ik was erg onder de indruk van je verhaal. Maar mooi zoals je eruit bent gekomen. Een stralende vrouw. Nou, en ik hoop dat alle kijkers van Out of Power stralend deze zondag ingaan. Hartelijk bedankt voor het kijken en ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Bestel vandaag nog ons speciale Moederdaggeschenk. Bel ons of ga naar onze website.